In 1 Timotheus hoofdstuk 3 doet de apostel een uitspraak over de gemeente als zodanig, die hij noemt in ieder geval een huis en impliciet een huishouding, maar een huis waarin men woont of waar men deel van uitmaakt. En waarin wij dus verkeren. En dat is de uitdrukking die wij daar vinden. In 1 Timotheus 3 vanaf vers 14. Deze dingen schrijf ik u, hopende zeer haast tot u te komen. Maar zo ik vertoef, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren. Of nog korter, deze dingen schrijf ik u, opdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, huis Gods, het welk is de gemeente des levenden Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid. Want de gemeente, bestaande uit de verzamelde gelovigen, alle gelovigen, sinds de opstanding van Christus en in afwachting van zijn wederkomst, onnauwkeurig gesproken, maar dat is het ongeveer, die gemeente is gemeente Gods, elders wordt die term ook gebruikt, de gemeente Gods die hij zichzelf verkoren heeft, of verworven heeft door zijn eigen bloed, staat er zelfs. In Handelingen is dat geloof ik, ik meen Handelingen 20. Maar een gemeente Gods die bovendien genoemd wordt een pilaar en vastigheid der waarheid. Wat is de gemeente voor een ding, is een oude vraag van mij, zo stel ik dat al. Dus wat is de gemeente voor een ding? Om de vraag zo onnozel en open mogelijk te stellen. Wat is de gemeente voor een ding? En je krijgt als antwoord onder andere, want er zijn er meer, maar je krijgt onder andere als antwoord pilaar en vastigheid der waarheid. En dat pilaar en vastigheid in de praktijk hetzelfde is, dat lijkt mij duidelijk. De pilaar draagt het huis en is daarmee de vastigheid van het huis. Pilaar komt trouwens in hoge mate overeen met fundament. Al zet men die pilaar niet onder het huis, maar onder het dak van het huis. Maar zonder dak heb je geen huis, hè? Dus dat maakt niet zoveel verschil. Het idee is namelijk dat in dat huis Gods de waarheid bewaard wordt. Dat is wat er staat. Dat is hoog gegrepen in onze tegenwoordige tijd. In elk geval, want u weet hoe het is, hè? Men heeft waarheid verklaard tot niet bestaand. Dan wel, men heeft het begrip waarheid omlaag gebracht, waardoor het volstrekt zijn betekenis verloren heeft. Men heeft gezegd, ieder mens heeft zijn eigen waarheid. Eentje die ik nooit heb kunnen volgen. Want dan heet het niet waarheid meer. Hè? Als ieder mens zijn eigen heeft, dan heeft ieder mens zijn eigen leugen. Per definitie. Maar ik wijs u maar op dat deze dingen die ik nu zeg volstrekt wetenschappelijk verantwoord zijn. Want filosofie, en u weet dat is de belangrijkste menselijke wetenschap, naar het schijnt, heeft men ons geleerd. De filosofie, de wijsbegeerte, heeft inmiddels uitgevonden dat waarheid in de absolute betekenis van de term niet bestaat. En aangezien er geen alternatief is, moeten wij daar dus uit concluderen dat waarheid dus helemaal niet bestaat. En dat ieder mens leeft in zijn eigen leugen, of als u wilt, waan. Maar bij waan kom je al gauw terecht bij waanzinnigheid, hè. Dat heeft alles met leugen te maken. Maar goed, die begrippen wil ik u niet voorhouden. Wat ik u voorhouden wil is dit, dat de Bijbel wel degelijk absolute waarheid kent. En dat niet alleen. Het is zelfs zo dat de gemeente pilaar en vastigheid van de waarheid is. Dat wil zeggen, wij als gemeente zijn verantwoordelijk voor die waarheid. Die wij dan kennelijk gekregen hebben. Maar we hebben die waarheid ook in beheer. Of in pacht. Het goede woord is, dat lijkt me niet. Want als je iets in pacht hebt, dan moet je er zelf voor betalen. En vermoedelijk is het zo dat we er toch iets voor moeten betalen. Maar ik ben me niet bewust dat dat bijbels is, dat dat een bijbelse uitspraak dienaangaande is. De bijbelse gedachte is eerder andersom, dat met dat wij die waarheid ter beschikking gekregen hebben, heeft God ons alles gegeven wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Met dank aan 2 Petrus 1 voor de uitdrukking als zodanig. Maar het probleem is dat wij dan wellicht, want dat is zo, verantwoordelijk zijn voor de waarheid, maar dat wij leven in een wereld waarin in de praktijk de leugen heerst, of waarover in de praktijk de leugenaar heerst. In de inleiding zojuist is daar toch al het een en ander over gezegd. Want kijk, in die inleiding werd dan toch gesproken over wat wij religie zouden noemen, dat anderen dat geloof noemen. Dan moeten ze zelf maar weten dat het niet opvalt, dat het dat niet is. Dat is ook verklaarbaar, want alles wat een mens zegt is altijd wat hij gelooft, nietwaar? Dat wil zeggen, dat kan overal gaan. Maar als men het heeft over dit soort zaken, dan bedoelt men met dat woord geloof in de praktijk religie. Strikt genomen, dat is geen geloof. Althans niet naar die Bijbelse maatstaven. Je kunt zeggen, ja, men meent, men gelooft dat men bepaalde dingen moet doen en dat men bepaalde dingen moet laten. Hetzij om de goedgunstigheid van de goden op te wekken, dan wel om de goden niet weg te jagen, boos te maken enzovoort, of wat het maar was. Want ja, je kan wel zeggen, het is om eeuwig leven te ontvangen, maar een begrip als eeuwig leven komt in de gemiddelde godsdienst echt niet voor, hoor. Ik heb het laatst nog nagevraagd aan een Jood, die zegt, daar weten wij niks van. Speelt geen rol. Het gaat over dit leven, wat je hier moet doen, en voor de rest weten wij het niet, zien wij het wel, enzovoorts. Daar wil ik ook niet al te veel woorden aan vuil maken, maar het idee dat men allerlei dingen moet doen of laten, dat is geen geloof. Men noemt het streng gelovig, hè? Iemand is streng gelovig. Dan weet ik precies hoe het zit. Want als men gelovig is, is men namelijk niet streng. Als men gelovig is, leeft men uit de genade van God. En dat valt niet onder het begrip streng. En ik persoonlijk denk altijd, ik probeer het altijd die uitdrukking van me te houden, hoor. Maar als het er nou helemaal over gaat en men heeft het over streng gelovig, iemand is streng gelovig, dan denk ik altijd streng ongelovig dus. Want ja, die dingen zijn zwart-wit. Heb je zich nooit afgevraagd hoe dat nou eigenlijk zit? Wij komen hier samen. Onder welke naam? Ik heb geen idee. Ja, in de naam van Jezus, maar dat is het dan ook. En daarmee zijn we toch een soort lastige, of misschien niet lastige, maar toch een soort luis in de pels van het christendom. Want christendom, dat is onderverdeeld netjes in rubrieken, van links naar rechts. Van heel streng naar absoluut volledig vrij. U weet wel, van streng orthodox naar zeer vrijzinnig. Want zo heette dat vroeger. Nu niet meer, omdat dat laatste de algemene trend is in het christendom. Dat weet u toch, hè? Algemene trend is christendom. Ze zijn vrijzinnig en daarom heeft het woord langzamerhand zijn functie verloren. Maar het is echt waar. Wat in mijn jeugd vrijzinnigheid werd genoemd, dat is nu standaard christendom, hè? Hoe heet dat? PKN, zeg ik het nou goed? Ik kan die letters nooit op volgorde krijgen. PKN, is dat klopt, hè? Protestantse kerk. Ja, ja, inderdaad. En onze standaard Bijbelvertaling, dat is de zogenaamde Nieuwe Bijbelvertaling, demonstreert dat ook via de commentaren en inleidingen bij de diverse Bijbelboeken die erbij gegeven worden. Dat zijn de maatstaven van wat wij vroeger vrijzinnigheid noemden. Maar wat ze eigenlijk zeggen is, wij geloven niet dat de Bijbel het woord van God is. En daar hebben wij dus een groot probleem mee. Want u en ik, mag ik hopen, wij geloven dat de Bijbel het woord van God is. De waarheid is. Waarom ook niet? Het is wat de Heer Jezus zelf zei. En als hij het niet meer bij het rechte eind heeft, hetgeen de vrijzinnigen geloven, dat hij het niet bij het rechte eind had. Maar als hij het niet bij het rechte eind had, ja, wie zijn wij dan nog? En waar vinden we dan enige zekerheid? Waar vinden we dan nog iets betrouwbaars Dat wil zeggen, waar vinden we nog iets waarin wij geloven? Ik lees wel eens van die borden langs de weg, of waar ik ze wel lees. Wij geloven in de mens, of wij geloven in zus of zo, of wij geloven ook in u, en dat soort dingen meer. En dan denk ik, ja, dat kan je er nou wel op zetten, maar ja, het is toch een beetje dom, dat mag je zeggen, hè. Die heb ik geleerd van het Koninklijk Huis, deze uitdrukking. Het is toch een beetje dom. Vertrouwen hebben waarin dan? De Bijbel leert ons anders. De Heer Jezus bad in de laatste min of meer officiële woorden die hij tot zijn discipelen richtte, althans voordat hij stierf. Hij bad in het bijzijn van zijn discipelen hardop, en het is dus ook opgeschreven. Hij bad met betrekking tot ons, dan wel met betrekking tot de discipelen, de gelovigen namelijk. Hij bad, heilig ze in uw waarheid, en voegde er meteen aan toe, uw woord is de waarheid. Dat is Johannes 17 in het hogepriesterlijk gebed. Heilig ze in uw waarheid, uw woord is de waarheid. En daarnaast hebben we natuurlijk, want ik blader maar even wat heen en weer. Daarnaast hebben we een uitspraak als in Efeze 1. Waar staat over ons als gelovigen die nu in Christus gehoopt hebben. Dat is vers 12 van Efeze 1. In welke, dat slaat terug op Christus. In Christus namelijk. In welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, en u begrijpt toch woord der waarheid, de Heer zei, uw woord is de waarheid. Het zijn geen twee dingen, het is één ding, het woord der waarheid. Men zou de uitdrukking ook lezen als woord namelijk de waarheid. En daarvan staat, in welke ook gij, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest die beloofd was. Dat wil zeggen, dat evangelie uw zaligheid, dat evangelie waardoor wij zalig worden, dat evangelie, Romein 1 vers 16, dat kracht Gods is tot zaligheid voor een ieder die gelooft, dat is de waarheid. En dan moet ik meteen aan toevoegen dat dat evangelie heel wat meer inhoudt dan de prediking dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt. Het evangelie betekent immers, het woord betekent immers zoveel als de verwachte boodschap, de blijde boodschap, maar impliciet de boodschap die verwacht mocht worden. En in de praktijk is het de prediking van dat nieuwe verbond, dat is aangebroken sinds en op grond van de dood en opstanding van Christus. Het nieuwe verbond dus, dat bovendien geacht werd te zijn gekomen in plaats van de wet. In plaats dus van religie en bovendien als vervulling van de nog veel oudere beloften die God aan Abraham, Isaac en Jacob en zo verder gedaan heeft. Want het nieuwe verbond is de vervulling van de beloften aan Abraham. En de wet is gebaseerd op wat God gezegd heeft tot Mozes en is in het gunstigste geval een illustratie van dat nieuwe verbond en eventueel hoe dat tot stand zou komen. Maar het evangelie, die blijde boodschap, heet gewoon het woord der waarheid. En daarmee is het, en dat is algemeen aanvaard in bijbelgetrouwen, dat wil zeggen in evangelische kring, de uitdrukking woord der waarheid is daarmee de aanduiding eigenlijk van heel de Bijbel. Het geheel als zodanig. Het woord. De waarheid als zodanig. En het is kracht Gods tot zaligheid voor een ieder die gelooft en zo verder. We hebben ook de uitspraak in Johannes 1, waar dit ook feitelijk zo gezegd wordt, wat ik u nu net formuleerde, staat daar ook. Al wordt het gemakkelijk gemist, omdat wij gewoonlijk struikelen traditioneel over de uitdrukking vlees worden in vers 14 van Johannes 1, als er staat, en het woord is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. Het probleem van de uitdrukking is dat de term niet maar de aanduiding is, en misschien zelfs helemaal niet, als u mij vraagt. Nou, ik denk helemaal niet. Maar het is niet de uitdrukking over de geboorte van de Heer Jezus in Bethlehem, dat wij zijn vleeswording noemen. Maar het is heel wat anders, want die term vlees worden betekent gewoon zoiets als realiseren. De uitvoering van een plan. Een plan of een belofte die, laten we zeggen, handen en voeten krijgt. Een plan dat materialiseert. Hebben we dat? Materialiseert. Ander woord voor materialiseren? Vlees worden. Heel goed. Dat is wat het betekent. En dat is goed aantoonbaar, zeker vanuit het Hebreeuws. Maar goed, daar heb ik het nou verder niet over. Het idee is gewoon dat hier in Johannes 1 vers 14 gesproken wordt niet over de geboorte, maar over de wedergeboorte van Christus. Dat wil zeggen over zijn opstanding uit de dood. Want daardoor is het woord gematerialiseerd. Dat wil zeggen, daardoor zijn de woorden Gods, de beloften Gods uit oud-testamentische tijd vervuld geworden. Ze hebben gestalte gekregen in de persoon van de Messias die nu eindelijk verschenen is als vervulling van die beloften. En alles wat daar verder aan vastzit. En dan staat er dus, het woord is vlees geworden. Het wil gewoon zeggen dat wat van oudsher, van den beginnen, 1 vers 1, gesproken is door God, is inmiddels gerealiseerd. Dat is in de opstanding van Christus. Wij hebben dan ook de heerlijkheid van Christus en daarmee van het woord aanschouwd. Een heerlijkheid, vers 14, als van de enige geborene van de Vader. Dat is hij namelijk ook. In de zin van de eerstgeborene, in de zin van de erfgenaam. In de zin van, de Vader heeft al het oordeel, maar ook alle macht in hemel en op aarde, gegeven aan die Zoon, in overeenstemming met wat van oudsher beloofd was. En er staat, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd, een heerlijkheid als des enige geborene van de Vader, vol van genade en waarheid. Genade en waarheid. En daarna lezen wij in vers 17, want de wet is door Mozes gegeven en dat was religie. Dat is de enige Bijbels verantwoorde religie die er is, in de zin van een religie die van Gods wegen is ingesteld, met wetten, voorschriften, geboden en inzettingen heet dat in Colossens, of is het in Efeze ook geboden en inzettingen. De wet uit geboden en inzettingen bestaande. En hier heet het, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, dat zijn dezelfde twee woorden als uit vers 14, de genade en de waarheid is door Jezus Christus geworden. En dat staat hier niet in elkaars verlengde, maar tegenover elkaar. Dat wil zeggen, het nieuwe verbond vervangt het oude verbond. Mocht dat hier niet duidelijk zijn, dan hebben we zelfs nog hele Bijbelboeken die eigenlijk nergens anders over gaan. Zoals wij hebben bijvoorbeeld de brief aan de Galaten. En meer nog, en veel uitgebreider overigens, de zogeheten brief aan de Hebreeën. Gaan alleen maar daarover. Verder hebben we nog heel wat schriftgedeelten die dit als onderwerp hebben, maar als heel Bijbelboek, Galaten en Hebreeën. Die zeggen, nee, wij leven niet onder het oude verbond, wij leven niet onder de wet, niet onder de Mosaïsche wet, niet onder een deel daarvan, laat staan onder het geheel daarvan. Wij leven onder het nieuwe verbond. En het nieuwe verbond kan er alleen maar zijn als het oude verbond eerst beëindigd geworden is. Dat zegt Galaten 3 al, dat het zo is. En anders Hebreeën. Hebreeën 7 zegt dat ook met aardige nadruk. Want die zegt, volgens de Bijbel, volgens de profetieën, is er nu een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En als dus het priesterschap veranderd is, dat wil zeggen, geen priester naar de ordening van Aaron, maar een priester naar de ordening van Melchizedek, dan betekent het dat aangezien het priesterschap veranderd is, er ook noodzakelijk, want dat staat er, ook noodzakelijk verandering van wet is. Dat wil zeggen, dan leven wij onder een ander verbond. Want onder het oude verbond zou er een hoge priester zijn of moeten zijn naar de ordening van Aaron. En niet naar Melchizedek overigens. Die was het dus ook nooit. Vandaar dat die Melchizedek verscheen voor de wet. En niet onder de wet. In het oud-testamentische tijd bedoel ik, Genesis 14. Maar de vaststelling dat Christus hoge priester is geworden na de ordening van Melchizedek, daaruit besluit de schrijver van de Hebreeënbrief dat wij dan dus niet leven onder de wet, omdat het verbond, de wet, veranderd is. En er staat meteen achteraan, want de vernietiging van het voorgaande gebod geschiet om de zelfzwakheids- en onprofijtelijkheidswil. Glashard. Glashard. Als u vraagt, wat onderscheidt ons nou van die christelijke kerken? Dan zeg ik, nou dit. Dat kan niet anders ook, dat is per definitie niet mogelijk, lijkt mij. Maar wie ben ik, maar dat lijkt mij niet mogelijk. Omdat zodra het christendom georganiseerd wordt, staat het onder wetten en regels. En dan heb ik het nog niet eens over het kerkelijk recht en de kerkelijke tucht en wat het allemaal maar wezen mag. Dan staat het weer onder wet. En dat is nu juist waar wij van verlost zijn. Maar ja, in het christendom is het gegaan, net als met Israël. Ze waren nauwelijks uit de slavernij van Egypte verlost en zij verlangden terug naar de vleespotten van Egypte. Daar hadden ze tenminste zekerheid over hun bestaan. Het was dan wel een slavenbestaan, maar ze hadden zekerheid. En bij nader inzien, broeder, als je hier zekerheid wil hebben in dit leven, hier op aarde, dat kan, maar dan ben je een slaaf. En een verzorgingsstaat van de wieg tot het graf maakt de mens tot slaven. Allemaal verplichtingen, onderdrukking enzovoorts. Dat gaat nou eenmaal niet anders. Vrijheid, filosofen deden soms wel eens wat goed. Vrijheid, zegt men in die kringen, vrijheid bestaat niet zonder verantwoordelijkheid. En de variant die daar die nog bestaat is, want sommigen willen de verantwoordelijkheid ook niet, maar men heeft het anders bedacht. Vrijheid bestaat niet zonder idealen. In de zin van, je moet toch iets hebben om voor te leven. En als je wet hebt, dan leef je voor die wet. Dan weet je waar je aan toe bent, dan weet je wat je moet doen, wat je moet laten. En je sjoemelt er een beetje mee, of veel, dat hoort erbij. Dat is in de praktijk zo, dat leert de Bijbel ook. Dat heet fariseïsme, huichelarij, geveinsden enzovoort. Maar vrijheid, ja, als je vrij bent, dan ben je zelf verantwoordelijk. Ik zei, wij horen dan wellicht niet thuis in die kerkelijke instituten, omdat we vrijgemaakt zijn. Maar als we vrij zijn, zijn we zelf verantwoordelijk. En bovendien is het niet mogelijk zonder bepaalde idealen, zonder iets om voor te leven. En nou is de vraag, en waar leven we dan voor? Wat is ons ideaal? Waar streven wij naar? Of eventueel, wat is onze verantwoordelijkheid dus? En het antwoord is, de gemeente is pilaar en vastigheid van de waarheid. Daar leven wij voor. Wij dienen de waarheid. We hebben de verantwoordelijkheid om die te leren kennen, natuurlijk. Maar ook om te bewaren, te beheren of wat het maar zijn mag. Dat is het leven van een christen. En leidt dat ergens toe? Nou, het leidt er niet toe dat op een gegeven moment de wereld vol van die waarheid is. En zeker niet in onze tegenwoordige bedeling. Of daarna ga ik het nou niet met u hebben. Maar daar leidt het niet toe. Maar wat het gaat er ook om waar het voor ons toe leidt, zal ik maar zeggen. Wat brengt het ons? En het antwoord is, wij leven eruit. Dat is ook Hebreeën. Maak een notitie als u het zo snel niet volgt. Maar dat is ook Hebreeën. Want daar staat, wij hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten degene die de tabernakel dienen. Hebreeën 13, vers 10 ongeveer. Het kan ook vers 9 zijn, maar daar in de buurt. Moeilijke zin, daarom zoek ik hem niet op. Maar er staat, wij hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten degene die de tabernakel dienen. En degene die de tabernakel dienen zijn, blijkt uit de context, degene die leven onder de wet. Dus dan gaat hij weer. Wij hebben een altaar waarvan niet mogen eten degenen die onder de wet leven. Dat kunnen ze ook niet. Niet vermogen dat niet. Ze kunnen dat ook niet. Wij eten namelijk wel degelijk van één altaar. Maar de betekenis van de altaar is gewoon dienst aan God. In de symboliek beeldt het dat uit. Een uitgebeeld altaar is een uitbeelding van de dienst aan God. En wij leven daarvan. Het is bovendien ontleend aan de complete inzettingen in oudtestamentische tijd met betrekking tot de priesters, die immers geacht werden heel hun leven priester te zijn. Je was het of je was het niet, maar als je het was, bleef je het je leven lang. En dan diende je God, het altaar is daar de uitbeelding van, maar in de praktijk al wat geofferd werd aan de Here, in het algemeen een tiende daarvan was weer bestemd voor de priesters. En ook zo letterlijk mogelijk, ook offerdieren die geofferd werden, een deel zelfs van dat vlees was voor de priesters. Zij leefden van wat in het huis des Heren gebracht werd. Zij leefden van hun dienst aan God. Als wij als gelovigen zekerheid willen hebben in dit leven, nou ja, voor zover het bestaat, en voor wat u er maar onder verstaat, maar voor zover het bestaat, de enige zekerheid is dit, dat als wij hem dienen, zou hij voor ons zorgen. En mocht u de indruk hebben dat hij dat dan toch niet doet, dan kan ik het ook niet helpen. Ik bedoel, dit zijn de grondbeginselen. De vraag is hoe ver dat strekt. Dan beginnen we alweer eraan te schroeven, zal ik maar zeggen. Dat moet je niet doen, hè. Je moet het gewoon laten staan. Dit is wat de Bijbel ons leert. Petrus zei, de bedoeling is dat wij alle dagen die ons over zijn in het vlees de welbehagelijke wil van God doen, in plaats van dat we de wil der heidenen volbrengen. En in principe gaat het daarbij om het bewaren van de waarheid. Wij noemen dat dan ook niet voor niks in christelijk dan wel evangelisch jargon het werk des Heren. En in wat klassieker orthodox reformatorisch jargon, daar was een predikant dienaar des heiligen evangeliums. Met de verbastering van Nederlands en Latijn door elkaar die ik nooit begrepen heb. Maar dat was het, hè. Bedienaar, dat staat dan in zo'n boek, hè, geschreven door de dieren. Bedienaar des heiligen evangeliums, enzovoorts. Maar dat zijn wij allemaal. Dienstknechten van God. En daarmee dienaren van het woord. Ik zeg ook altijd, voor zover het werk gedaan zou moeten worden in de gemeente, heeft het gezamenlijk alles bij elkaar slechts één doel, namelijk de bekendmaking van het woord der waarheid als zodanig. Dat het vele aspecten heeft, ja, dat is zo, maar dat is de kern van de zaak. Het bewaren van de waarheid. En het probleem met het christendom van vandaag is dat het dat niet doet, bovendien de waarheid niet kent, maar er ook helemaal geen belang bij heeft. En het zelfs wel eens interessant vindt om te discussiëren over wellicht min of meer Bijbelse zaken. Maar dan toch op het niveau van, wat vind ik ervan en wat vind jij ervan? Goed, dan weten we dat van elkaar en daarna verandert er ook niks. Want iedereen heeft toch zijn eigen waarheid. Voor de een is de Heer dit en voor de ander is de Heer dat. Voor de een ziet hem zus en de ander ziet hem zo. En daar blijft het dan bij. En men noemt dat zelfs Bijbelstudie. Maar het heeft met de waarheid niks van doen, omdat op voorhand die waarheid niet eens erkend wordt. Dat wil zeggen, men erkent niet op voorhand dat er zoiets als waarheid bestaat. En het is mede daarom moeilijk, omdat wij natuurlijk toch vroeg of laat verzeild raken, gewoonlijk via internet, maar toen maar, laten we zitten. Maar verzeild raken in allerlei discussie. En ik noem internet omdat daar, daar vind je dat terug. Maar het hele probleem is, in die discussies kennen die mensen elkaar niet eens, behalve onder schuilnamen, dus ze kennen elkaar sowieso niet. En je weet ook niet of de lui met wie je discussieert, of die lui eigenlijk wel uit zijn op de waarheid. Of ze eigenlijk wel geloven in absolute waarheid. Of ze eigenlijk wel geloven in de Heer Jezus Christus als hun verlosser. Of ze wel weten wie hij is, enzovoorts. Kortom, je raakt terecht in een moeras. Dat ben ik serieus. En dat probeer ik u te vertellen. Men heeft gewoonlijk geen enkel belang bij de waarheid. En de opvattingen die tegenwoordig algemeen goed zijn in het christendom, er zijn natuurlijk uitzonderingen, maar de opvattingen die algemeen goed zijn in het christendom hebben met de Bijbel als zodanig niks te maken. Hebben te maken met moderne leringen enzovoort. En dan bedoel ik niet eens gewoon dwaalleren of een verkeerde interpretatie van een Bijbeltekst, maar ik bedoel het eigenlijk veel fundamenteler. Hè? Nou, neem je bijvoorbeeld zo'n hoe heet het ook weer, nieuwe Bijbelvertaling. Neem je bijvoorbeeld, hè? En dan kom je bij bijvoorbeeld bij een psalm terecht. Waar waren we trouwens van de week? Bij psalm 65, geloof ik, hè? En dat is dan een psalm van David, psalm 65. Is dan een psalm van David. Maar een moderne commentaar zegt meteen, nou ja, dat kan natuurlijk niet. Want er staat in, bouw de muren van Jeruzalem weer op. En in de dagen van David waren die muren niet gevallen. Hooguit die van Jebus misschien. Maar bouw de muren van Jeruzalem weer op. Dat kan helemaal niet. Dus zegt men, is het niet geschreven in de dagen van David, want daar is niet te plaatsen. En dus zal het wel geschreven zijn, veel later. Ze zeggen nooit, het is veel eerder geschreven. Ze zeggen dan altijd, het is veel later geschreven. Namelijk in de dagen dus van de Joodse ballingschap. De ballingschap van het Joodse volk, Babylonische ballingschap. Want ja, toen was Jeruzalem verwoest en dan kan je bidden, bouw de muren van Jeruzalem weer op. Men neemt het schriftgedeelte en zoekt een plek waar het past. En schuift het daar dan tussen. En dat er staat psalm van David, dan zeggen ze, nee, dat betekent dan gewoon een psalm in de stijl van David. Op de manier van David. Welke manier dat dan is, hebben wij, nog zij, een flauw idee van, want dat leggen ze je ook echt niet uit. Maar ze zeggen, oh, nee, dat is niet van David, want dat kan niet zo zijn. Want dat past niet op zijn tijd. Dat doen ze met andere profeten ook trouwens. Het past niet in die tijd, dus het moet veel later, nooit eerder, moet veel later geschreven zijn. En men ontkent dus dat David of een andere profeet op voorhand kan spreken over dingen die in de toekomst zouden gebeuren. Men ontzegt God het recht, dan wel het vermogen om te spreken over de toekomst. Maar Jesaja zei, de Heer zei via Jesaja, er is maar één God, dat ben ik, buiten mij is er geen één en ik kan het bewijzen, want ik ben de enige die de toekomst kan voorzeggen. En check het maar na. Waar staat er? Ergens, ja, 40, 41, 42, 43, 45, 46, daar in de buurt. Weet je wat ze zeggen? Nieuwe Bijbelvertaling. Kijk het maar na. Ik heb het niet nagelezen, maar uit mijn hoofd doe ik dat. Gegarandeerd. Dan zeggen ze, ja, maar dat is niet Jesaja die dat schrijft. Het is iemand anders die leefde in de dagen van, raad eens wat, de Babylonische ballingschap. Want ja, dat heet dus Deutero-Jesaja. Dat begint bij Jesaja 40, want daar verandert de stijl van de profeet en er verandert de inhoud van zijn boodschap. En dus moet het iemand anders geschreven hebben. Bovendien, het gaat over terugkeer uit Babylonische ballingschap. De man Kores, de pers, wordt bij name genoemd. Die leefde nog lang niet, in geen honderden jaren, in de dagen van Jesaja. En het is onmogelijk dat God van tevoren weet wie er ooit aan de Joden in de toekomst toestemming zou geven om terug te keren uit de ballingschap. Dus het was niet Jesaja. Hoe heette die dan wel? Dat weten we niet. We noemen hem Deutero, de tweede, Jesaja. En u begrijpt hoe het verhaal verder gaat. Daarna krijg je alsnog Trito Jesaja, Jesaja nummer 3. En dat is een hele groep Jesaja's. Omdat men die hoofdstukken niet kan plaatsen in het context van de rest. Hoe komt men daarbij? En dat is wetenschap, hè? Dat berust op wetenschappelijke studie. Dat heet de hogere schriftkritiek. Heb je wel eens gehoord van de lagere schriftkritiek? Nee, dat bestaat ook. Lagere schriftkritiek is dit, dat men de diverse handschriften naast elkaar legt en bestudeert om te komen tot wat dan eigenlijk de juiste lezing moet zijn. of er dit woord of dat woord moet staan. En in sommige manuscripten is dat verschillend. Dat is de zogenaamde lower criticism, zo heette dat vroeger. Ik weet niet hoe ze het nu noemen. De lagere schriftkritiek. Dat wil zeggen uitzoeken wat de goede lezing van de Bijbel is. En daar heb ik respect voor, want die lui hebben ons enorm geholpen. In de 19e eeuw. Met het vinden van allerlei handschriften, het verzamelen daarvan, het bestuderen van de tekst en te komen tot een vaststelling van hoe de originele tekst zou moeten geweest zijn. Daar is studie voor nodig en dat is zeer wetenschappelijk werk. Dat meen ik serieus. Het hele probleem is dat toen ze daarmee klaar waren, zijn sommigen met pensioen gegaan, anderen zijn dood gegaan en een ander deel is zich toen gaan bezighouden met hogere schriftkritiek. Hebben ze toen uitgevonden, want je moet toch aan de kast komen. En hogere schriftkritiek gaat over door wie is het geschreven, wanneer is het geschreven, met welk doel is het geschreven, enzovoorts. Kun je dat dan nagaan? Is daar studie voor nodig? Mijn antwoord is, nee, dat kan je niet nagaan. Daar is ook helemaal geen studie voor nodig. Voor zover wij het moeten weten, staat het in de Bijbel zelf. Vroeg of late brieven van Paulus is dus gebaseerd op hogere schriftkritiek. De vrijzinnigheid dus eigenlijk. Strikt genomen. Maar anders kom je niet bij vroege en late brieven terecht. Maar die maar even te zeggen. Weet je wat er werkelijk de achtergrond is? Men is eerst gekomen tot aanvaarding van de evolutiegedachte, de evolutieleer. Die in de biologie, in de natuurkunde, helemaal niet bestaat hoor. Maar als je niet gelooft dat er een God is, dan moet het vanzelf zijn ontstaan. En men hangt daar de gedachte aan dat van de eenvoudige mechanismen, of hoe heet zoiets, daardoor uit ontstaat het hogere. Eerst heb je het eenvoudig en dan wordt het steeds gecompliceerder als het zich ontwikkelt. Die gedachte die bestaat wel, maar dat is alleen in de werken van de mens. In de techniek. Je moet eerst een wiel uitvinden. En daarna heb je er twee. En daarna denk je, als ik nou een stuur opzet, en dan roep ik hoera, mijn fiets is klaar. Nu rijd ik van de heuvel af zonder het mens gevaar. Zou ik maar zeggen. Je begint met de notendop. Ik ken het lied toch? Je begint met de notendop. Die veldmuis in het Beukenbos, weet u wel. En dan ontwikkelt hij dat is ontwikkeling. Maar dat gaat niet vanzelf. In de natuur is het trouwens een wetmatigheid dat orde tot stand gebracht moet worden. En als het er is, moet het worden onderhouden. En als dat niet gebeurt, als het niet tot stand gebracht wordt en niet onderhouden wordt, dan vervalt het vanzelf tot wanorde. En dat is in strijd met de evolutieleer, dus die kun je rustig vergeten, die laatste. Maar die evolutiegedachte heeft men ook toegepast op de Bijbel. Namelijk, er waren eerst mensen, er waren grotbewoners of zo, of het waren eerst apen, zal ik maar zeggen. En later, weet ik veel. Later begonnen ze een knots te gebruiken of gereedschappen en dan worden het mensen. Ze gereedschap gebruiken, dan worden langzaam. En daarna vinden ze het idee uit van er moet toch iets hoger zijn dan ik. En vinden ze uit iets als goden, hogere machten. En dan ontwikkelt zich een bepaald godsbeeld, dat is de studie van de theologie. Serieus, is teken niet de draak mee, dat is serieus. En dan ontwikkelt zich dat. En vanuit het veelgodendom, iedereen zijn eigen God. Komt het toch bekend voor. Iedereen zijn eigen God. Ontstaat er dan zo een idee van, maar al die goden die moeten dan toch ook weer een oppergod hebben. En zo ontwikkelt zich dat langzamerhand tot monotheïsme. De gedachte aan één oppergod. En zo kom je uiteindelijk terecht, niet alleen in het jodendom van na de ballingschap, maar ook bij het christendom. En dat ligt dan aan de uiterste ontwikkeling tot vandaag van de theologie. En die ontwikkeling gaat natuurlijk nog verder. Daarna neemt men een Bijbel. En als er nou sprake is in een stuk van de Bijbel over de God van de Filistijnen, de God van de Ammonieten, de God van de Moabieten, de God van Tyrus, Baal, enzovoorts, en Dagon, en Astoret, en hoe het maar heten mag. Dan zegt men, nou, dat is nog geschreven dus in de dagen van een veelgodendom. Dat is een ouder geschrift. En als je dan een schriftgedeelte hebt waarin helemaal niet sprake is van allemaal meer goden, maar van één God. Dan is het van latere datum, want de uitvinding van het monotheïsme, die is van latere datum, logischerwijze. Heb je dat nog? En wat de natuurkundigen doen met de fossielen die zij vinden en die ze in bepaalde lagen thuis brengen, zo van, oh, die hoort daar. Dus net als een puzzel is, oh, die hoort daar, die hoort daar. Zo maakt men dat. Zo doet men dat dus met de Bijbel ook. Begrijp je me goed? Iets dergelijks doet men met alle oude geschriften, ook van de klassieken. En men bepaalt van hoe oud het is door de aard van de inhoud. Maar ja, de Bijbel is een reusachtig, gecompliceerd en samengesteld boek in meerdere tijden en meerdere schrijvers. Dat kan je niet aan dit systeem onderwerpen. Bovendien gaat het helemaal uit van een bepaalde ontwikkeling. De term dat de Bijbel een voortschrijdende godsopenbaring is, wordt voor dit doel dus ook misbruikt. Natuurlijk schrijdt het voort. Al was het maar omdat de klok loopt en de geschiedenis doordraait. Ik heb liever, de Bijbel is de zelfopenbaring van de Godheid. En dat er eerst dingen zijn die verborgen zijn, die later geopenbaard worden, dat is waar, maar om het dan de voortschrijdende godsopenbaring te noemen, nee, maar dat past natuurlijk leuk in de evolutiegedachte. En dus neemt men zo'n psalm als die psalm 65 en zegt, nou ja, het schetst het beeld van Jeruzalem is verwoest en men hoopt of bidt dat het ooit zal herbouwd worden. Dan kijken we waar het in past in de loop van de, of in die lagen zal ik maar zeggen, in de loop van de geschiedenis. Hij zegt, hey, hier hoor, hier past die. Hij zegt, dus is het dan geschreven. De enige conclusie die je ook overigens misschien kunt trekken, de enige is dat het geschreven is over die situatie, maar niet dat die geschreven is in die situatie. Maar zo zitten we dus met een schriftindeling en met een historische ontwikkeling die algemeen aanvaard is, echt zeer breed binnen het zogeheten christendom. Dat is echt waar. Ook in kringen die zich uitgeven als bijbelvast enzovoort. Men is gewoon de Bijbel kwijt. En heel dit systeem gaat er dus gewoon vanuit dat de Bijbel niet het woord van God is, maar het product is van verschillende theologen, van denkende mensen. Niet dat die er vroeger zoveel waren, wij zijn denkende mensen, maar dat is de evolutie, weet je, want dat is die gedachte. Ze dachten en ze ontwikkelden een godsbeeld. Maar wat ze daarmee zeggen is dat zij zelf in onze dagen een godsbeeld ontwikkelen en aanpassen aan omstandigheden en tijd enzovoorts. Zij hebben niet een god, ze hebben een godsbeeld. Ze hebben niet een god, maar een godsbegrip. En ze baseren zich op die Bijbel zogenaamd, die ze voor dat doel eerst gehusteld hebben en toen bij elkaar gelegd hebben tot een soort chronologisch systeem van evolutie, maar dat is niet de volgorde waarin het in de Bijbel staat. Boek Genesis, scheppingsverhaal, Genesis 1, vanaf vers 1, komt uit de Babylonische ballingschap, zeggen ze. Ja, want het getuigt van één God. Dus op zijn vroegste Babylonische ballingschap, en misschien nog daarna, maar ja, veel later kan men het niet plaatsen om andere redenen, dus de Babylonische ballingschap. Lijkt het verhaal op wat de Babyloniërs leerden of geschreven hadden, oké, hebben ze het daarvan overgeschreven. En dan zegt men, nee, is een Babylonische oorsprong, het Bijbelse scheppingsverhaal. Nooit komt iemand dan ook op de gedachte nog dat misschien die Babyloniërs iets uit de Bijbel hebben overgenomen. En nooit komt iemand om de gedachte dat gewoon scheppingsverhaal als zodanig in de loop der eeuwen doorgegeven is van geslacht tot geslacht. Vanaf Adam tot in Babel in de dagen van de Babylonische ballingschap. Ze redeneren altijd andersom. En Israël en de profeten van Israël verlaagt men tot een stelletje nomaden, zal ik maar zeggen, een stelletje zwervende boeren of veehouders enzovoort, waarvan iemand soms eens wat heeft zitten uitdenken. Maar dat zal hij dan wel gepikt hebben uit de landen waarheen ze dan met hun kudden zwierven enzovoort. Hè. Dat is de tempelbouw, hebben ze overgenomen uit Egypte, want daar bouwden ze tempels zo, in twee delen. Eerst het ene door en dan naar het andere, komt uit Egypte. En dat soort dingen meer. Dat wil zeggen, waar wij in conflict raken of in discussie raken met mensen met een kerkelijke achtergrond, hebben we de meeste kans, veruit de meeste kans, dat we terechtkomen in die wereld, in die denkwijze ook. Het is wel de Bijbel, maar dat is ook maar door mensen geschreven. Mensen hebben dat bedacht. Dat wil zeggen, goddelijke inspiratie, nee. Behalve dan dat men tegenwoordig leert dat een beetje creativiteit bij de mens, dat wil zeggen een beetje scheppingsdrang, vooral ook in de kunst, maar ook in de wetenschap, dat dat van Gods wegen zou zijn geïnspireerd. Onder het motto, het is evangelisch trouwens hoor, wat ik je nu vertel. Onder het motto, God is nou eenmaal creatief en wij zijn kinderen Gods en naar zijn beeld geschapen, dus God wil dat wij ook creatief zijn. En zo richten we onze bijeenkomsten in en onze vrije tijd enzovoort. Dus gaan we met vlaggen zwaaien en al dat soort. Dat is heel creatief. Ja. Daar kun je dus cursussen in volgen. Toneelspel is ook creatief, is kunstzinnig, weet u wel. Dus christelijk drama kun je studeren. Was hier in Zwolle trouwens, vlakbij. Enige jaren geleden, ik weet niet of het nog zo is. Christelijke poppenkast natuurlijk. Nee, ik meen het heel serieus. Niet om te polariseren, maar om u te waarschuwen. Wij zijn niet maar een groep binnen het christendom. Ik persoonlijk denk dat wij een groep zijn buiten het christendom. En dat dat veel duidelijker is ook waar het om gaat. Wij zijn er niet om een christelijke traditie in stand te houden. Hoewel ik absoluut niks heb tegen een goede christelijke traditie. Want ik ben zeer conservatief aangelegd, moet ik u zeggen. Geloven mensen niet, maar het is een zeer conservatief. Goede beginselen moet je vooral in ere houden. En als Bijbels verantwoord is, dan leeft dat maar uit. Bovendien, ook kennis van de waarheid is traditie. Die wordt ons namelijk doorgegeven door de eeuwen heen. Dat is ook wat de Bijbel daarover leert. Daar gaat het verder niet om. Maar de goede traditie waarin wij staan zou zijn, en dat bedoel ik te zeggen vandaag, zou zijn, wij staan in de vrijheid, wij staan in de genade en wij zijn verantwoordelijk, wel degelijk, voor het bewaren van de waarheid. En dat betekent in de eerste plaats dat we dat woord zouden bewaren in onze harten, zouden kennen als het woord van God enzovoort. En we zijn verantwoordelijk ook inderdaad om daar verantwoording van af te leggen, van de hoop die in ons is, schrijft de apostel bij gelegenheid. Afgezien daarvan, vrijheid zonder kennis van de waarheid is feitelijk ook onmogelijk. Het zijn aan elkaar verwante begrippen. En ik moet u zeggen dat de duivel er een hekel aan heeft, want die heeft ons graag in zijn macht. Religieuze macht is dat overigens. Maar vrijheid en waarheid gaan samen. Dat is sowieso duidelijk, want wij lezen dat in Johannes 8. Ik vind het prachtige woorden. Waar de Heer Jezus zegt in Johannes 8. Tot degenen, de velen die in hem geloofden. Want zo staat het in vers 30 van Johannes 8. Toen geloofden velen in hem. Dat wil zeggen, ze vertrouwden op hem en op zijn woord. Jezus dan zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, dat betekent heus begrijpen, gij zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Dat betekent gewoon dat naarmate men de waarheid verstaat, naar die mate is men ook vrij in de praktijk. Vrij waarvan? Van de heerschappij van zonde, dood en wet. Zonde, dood en religie. Die gebondenheid. Daarvan wordt men verlost als men de waarheid kent. Dat is onvermijdelijk. En daarom denk ik dat de wereld in het algemeen, maar ook binnen het christendom gebeurt het, dat zoveel bezwaar gemaakt wordt tegen het zoeken naar de waarheid, vooral met een hoofdletter, omdat wanneer wij de waarheid vinden, worden wij vrij. Dat wil zeggen, laten we ons niks meer zeggen. Wij laten ons onderwijzen door die waarheid. En wij weten beter. Om zo te zeggen. De wereld is in duisternis. Ik kan het niet helpen. Ik heb het niet uitgevonden. Het staat in mijn Bijbel. De wereld is in duisternis. Tast in het rond. Dat wil zeggen, men gaat zoekend door het leven. Maar de waarheid zoekend, tast nog maar de vraag. Als men de waarheid werkelijk zou zoeken, zou men die namelijk vinden. En dan komt men terecht bij de Heer Jezus Christus, van wie wij geleerd hebben dat hij zei, ik ben de waarheid. De weg, de waarheid en het leven. Hij is ook het woord en dus is hij de waarheid. Heb je dat nog? Het is bepalend voor ons leven als zodanig. Al wat God gesproken heeft vanaf de eerste bladzijde van de Bijbel, heeft direct of indirect, dat wil zeggen, of op de ene manier of op de andere manier, betrekking op de persoon en het werk van de Heer Jezus Christus. En dat is weer zo, omdat heel de schrift spreekt over God, wie hij is en dus wat hij in de praktijk is, dat wil zeggen wat hij doet. En al wat hij doet, doet hij door en in Christus. Daar gaat het woord dus over. De waarheid. En dus kan Johannes zeggen, hij is de waarheid. En dus kan de spreukendichter zeggen, hij is de wijsheid. Want dat is natuurlijk ook zo. Nou, Paulus zegt dat natuurlijk ook. Christus die ons geworden is, wijsheid van God. Nou ja, en nog rechtvaardiging en heiligmaking en wat het maar was allemaal, hè. Maar het idee is, wij hebben die waarheid ontvangen, wij zouden de waarheid leren verstaan en de waarheid zou ons vrijmaken. Nog een keer, vrijmaken waarvan? En nou blijf ik binnen dit hoofdstuk, halve bladzijde verder. Vrijmaken van de heerschappij van de leugen uiteraard. Verlossen uit de duisternis. Want dat is wat er staat, hè, over de duivel, vers 44. Die is een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet blijven staan. Want geen waarheid is in hem. En wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn ego, uit zichzelf. Dan heeft hij die zelf bedacht. Ook van de valse profeten staat dat in het Oude Testament, hè. Zij profiteren uit hun hart. Maar, zegt de Heer, ik heb niet gesproken. En al zeggen zij, al zo spreekt de Heer zegt, ik heb niet gesproken. Zij spreken uit hun hart. En in de dagen van Jeremia waren het de valse profeten die profeteerden. Nee, Jeruzalem zal blijven bestaan. De Heer zal Jeruzalem redden. Dat wilden ze graag. Maar de Heer zei via Jeremia, hij zegt, gaat niet gebeuren. Verbied je zelfs te bidden voor Jeruzalem. Want ik zal u niet horen. Enzovoorts. En Jeremia profeteerde dus niet uit zijn hart, maar gewoon uit het woord van God. En nou toch in Johannes ben, sla ik nog maar even om naar Johannes 16. Waar de Heer zei tot zijn discipelen in vers 12, nog vele dingen heb ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. In de zin van nog niet dragen. Want u weet hoe het was, hè? Verborgenheden waren nog niet geopenbaard. Er was wel naar verwezen, maar nog niet geopenbaard. Dat kwam pas na zijn opstanding, in het bijzonder. Maar in het algemeen geldt dit. Vers 13. Maar wanneer die zal gekomen zijn, namelijk de geest der waarheid, de geest der waarheid, hij zal u in de waarheid leiden. Want hij zal van zichzelf niet spreken, maar wat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. Namelijk, de toekomende dingen zal hij u verkondigen. Dat wil zeggen, de ware dingen die de discipelen nog niet wisten, maar de Heilige Geest, om zo te zeggen, zal hen in heel de waarheid leiden, ook in het deel dat zij niet kenden. En het deel dat zij niet kenden had betrekking op toekomende dingen, staat er. Eigenlijk gewoon op de dingen die hiera, een paar dagen later, nou, oké, een paar weken later dan voor het gemak, gerealiseerd zouden worden. Namelijk, dit is in de nacht dat de heer verraden werd. De andere dag werd hij gekruist. En de zondag daarop, 3 dagen later, officieel zou hij uit de dood opstaan. En vanaf toen heeft hij 40 dagen met zijn discipelen geconfereerd. Nou, niet alle dagen, maar gedurende een periode van 40 dagen verscheen hij bij gelegenheid aan hen en sprak met hen over het Koninkrijk Gods. Dat staat in Handelingen 1, vers 1 tot en met 4. Maar in het algemeen geldt, zij, die discipelen, werden profeten. Ze werden namelijk apostelen en dus profeten. En de geest heeft het woord van God, de waarheid, aan hen geopenbaard. Dat staat er later ook, want als Paulus het heeft over die verborgenheid die aan hem is bekendgemaakt, zegt hij dat die ook bekend is gemaakt aan de apostelen en profeten. Kortom, wij hebben aan deze uitspraak zelfs te danken ook deze nieuwtestamentische geschriften die door de Heilige Geest zijn voortgebracht als vervolg op de oudtestamentische. En daarom heet die geest ook de geest der waarheid. Namelijk omdat die in heel de waarheid zou leiden. Die zal u in heel de waarheid leiden, enzovoorts. Want dat is feitelijk wat hier staat, hoor. En het is ontleend weer aan 15 vers 26, waar het ook al stond. De trooster zal gekomen zijn die ik u zenden zal van de Vader, namelijk de geest der waarheid die van de Vader uitgaat, die zal van mij getuigen. Hij zal namelijk in de waarheid leiden. En de term geest der waarheid staat natuurlijk ook al in 14 vers 17. Dat wil zeggen, 2 hoofdstukken eerder. De bijzonderheid is dus dat gezegd wordt, wij zouden die geest ontvangen. Die zou ons ook inderdaad leiden, maar dan in heel de waarheid. Niet in heel ons leven, dat is een hardnekkig misverstand, maar in heel de waarheid. En genadig, men hoopt altijd, men wil altijd dat de Heer ons leven van vandaag leidt. En dat hij ons voorschrijft of zegt wat we doen moeten of laten moeten, of ontslag moeten nemen of solliciteren, of een verzekering af moeten sluiten, of moeten emigreren of verhuizen, of een fiets moeten kopen. Zo ja, moet hij dan met een versnellingsnaaf of met een derailleur. En dat soort dingen. Nee, dit is serieus, dat willen mensen. Maar daar heb je wet voor nodig. Eigenlijk vraagt men dan om voorschriften. Zou een stuk makkelijker zijn. Maar wij staan in de vrijheid, wij moeten zelf onze keuze maken. Nadat wij, en op grond van dat wij zijn onderwezen in de waarheid. En daarin leidt de Heer ons. Dat betekent dat we dus geacht worden volwassenen te zijn en anders in ieder geval te worden. Opdat wij die waarheid zouden kunnen dragen en de verantwoordelijkheid zullen kunnen dragen die bij die vrijheid hoort. En als je dat niet wil, nou ja, dan moet je de Bijbel wegverklaren. Dan kom je bij de zogenaamd hogere schriftkritiek terecht. Dan haal je het goddelijke aspect uit de Bijbel weg. Dat wil zeggen, dan geloof je niet langer dat de Bijbel het woord van God is. En kom je terecht in een afgodische wereld. Want in een afgodische wereld heeft men altijd aan de godheid de goden, wie het maar waren. Ook het meer godendom heeft men altijd aan de goden gevraagd, wat moet ik nou doen? En ze hebben de gekste methode uitgedacht, want die goden die zeiden nooit wat. Dat komt omdat ze demonen waren en afgoden heet dat in de Bijbel. En die zijn stom. Dat heet stomme afgoden, hebben niks te zeggen. Dus hebben ze allemaal technieken bedacht en zo. Zoals het lopen der wichelroede en dat soort dingen meer. Daar heb je nog dat gedoe met die draaiende wijzer, zal ik maar zeggen. En in trans raken en dan je hand wat laten schrijven. En dan maar hopen dat het wat zinnes opschrijft. Of je gaat naar het orakel, waar dan een of andere priesteres is. Want vrouwen zijn daar meer geschikt voor dan mannen in het algemeen. Waar dan een of andere priesteres is, die volstrekt helemaal stoned is onder de verdovende middelen. Want die heeft men voor dat doel altijd gebruikt. In de hoop dat een goede mens niet zelf wat zegt, maar dat zo'n demon, zo'n afgod iets door haar zegt en dan vertelt wat iemand moet doen en laten. Zo ging het altijd. En dan heb je nog de lui die menen aan de hand van de sterren iets te kunnen voorspellen. Omdat ze zeggen, nou ja, de hele wereld, de hele schepping is één groot mechaniek. dat overigens nergens toe dient. Je moet het vergelijken met een klok, maar die geeft niet eens de tijd aan, zal ik maar zeggen. Maar alles grijpt in elkaar en dat mechaniek dus vind je uitgedrukt ook aan de sterrenhemel, bewegingen van de sterren, de tijden van opgang en ondergang en dat soort dingen meer. En daaruit, als je de mechaniek kent, kun je daaruit afleggen wat een gunstig tijdstip is voor dit en wat een gunstig tijdstip is voor dat enzovoort. Men heeft van alles gezocht. En christenen vragen het ook aan hun God en krijgen ook geen antwoord. Oh, andersom. Christenen vragen het ook aan hun God en verbeelden dat ze een antwoord krijgen. Er is gewoon geen verschil met heel dat heidendom niet. Dat meen ik serieus. Christendom is volwassenheid, waarheid, vrijheid en verantwoordelijkheid. Dat is heel wat anders dan, vrijheid, gelijkheid en broederschap van de Franse revolutie. Want als het er nou echt over gaat, wat ik u net schilderde, komt uit Frankrijk, hè. Dat is de afschaffing van alle autoriteit, dat is de Franse revolutie. Afschaffing van alle autoriteit, inclusief God en inclusief de Bijbel. Daarna ontstaat er een vacuüm, moet opgelost worden. En toen heeft men allerlei theorieën uitgedacht, waaronder de evolutieleer. En die heeft men universeel toegepast op alle takken van wetenschap. Waaronder ook op Bijbelstudie. Daar zitten wij tot vandaag mee. Dat is echt waar. Mensen zijn daar bevooroordeeld en zeggen, ja, maar het gaat daar toch niet over, enzovoort. Nou ja, en zij zijn de waarheid kwijt. En weten niet meer waar het naartoe gaat. En het is zo sterk dat ook degenen die wel kennis hebben van de Bijbel, maar daarna toch openstaan voor enig zogenaamd serieus woord uit de wereld, daarna gewoon alsnog hun Bijbel kwijtraken. Dus beschouw dit ook maar als een waarschuwing. Dat was het ook. Weet waarmee je van doen hebt. Ik blijf beweren, maar dat heb ik ook van huis uit geleerd, dat het eigenlijk de Bijbel, de schrift en dus de Heer onwaardig is om erover te discussiëren. Want dat discussie onvermijdelijk leidt tot het zoeken van het eigen gelijk. Maar als zoiets zou bestaan, het eigen gelijk, dan ben je dus de waarheid kwijt. Want er is er maar één die gelijk heeft, dat is God zelf. En over de waarheid kun je niet onderhandelen. Het heeft ook geen zin om erover te stemmen of zoiets. Het enige is dat wij ons overgeven aan het werk van de Heer in ons. En dan moet je weten wat het werk is. Dat werk is dat hij ons in heel de waarheid zou leiden. En dat al het andere wat de Bijbel leert, wat de Heer zou bewerkstelligen in ons, door ons, aan ons, wat het maar was, dat al dat andere gewoon daaruit voortkomt. We zouden de Heer onze God lief hebben met heel ons hart. Dat staat in de wet, maar de bedoeling is natuurlijk toch, wij leven niet onder de wet, maar het is wel degelijk de bedoeling dat we de Heer onze God lief hebben. Hoe kun je iemand lief hebben die je niet kent? Moet je toch weten wie het is? Nou goed, kennis van wie hij is, wekt bij ons die liefde op. Kennis van hem wekt bij ons op de vrucht van de geest, liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid. Dat wil zeggen, kennis van hem maakt het ons mogelijk om te zijn, wat de Bijbel noemt, navolgers van Christus. Maar als je niet weet wie hij is, hoe zouden we hem navolgen? Wie was de Heer Jezus Christus dan? En dan zeg ik, nou, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar ik zou bijna zeggen, nou, hij was net als wij. Godsdienstig? Religieus? Nee. Op zoek naar de waarheid. En hij leefde uit die waarheid. En hij vertrouwde op wat God geopenbaard had in zijn woord. En hij was een van de weinigen. Hij was geboren tot een minderheid. Onder zijn eigen stam, zijn eigen volk, zoals u wil. Zo was dat dan toch? En als hij in conflict kwam met de overste deze wereld, dan zei hij, er staat geschreven. Dit is wat geopenbaard is, hier houd ik me aan. En de weg naar het kruis toe, hoe gecompliceerd ook, het was om de vreugde die hem voorgesteld was, dat hij het kruis heeft gedragen, de schande veracht. Waar was het hem voorgesteld? In de schriften. Lees het maar na. De Messias, die verheerlijkt zal worden. In het Oude Testament, in Psalm 65 dus onder andere. Maar natuurlijk in al die andere psalmen en profeten net zo goed. En daar vertrouwde hij op. Hij had de waarheid en leefde daaruit. En dat is dus zijn woord aan het eind van zijn aardse omwandeling. Heilig ze in uw waarheid. Voor zover hij zelf geheiligd was, was hij geheiligd in die waarheid, namelijk in het woord van God. En voor zover wij navolgers van hem zouden zijn, zou het woord van Christus en daarmee het woord van God, Colossenzen 3, zou rijkelijk in ons wonen. Vervuld worden met de geest, hoe dat moet. Gevuld worden met het woord van God. Met de waarheid. En die als zodanig erkennen. Ik heb dat wel eens vaker gezegd, hè. Je hebt in Efeze en Colossense parallele schriftgedeelten, ze lopen gelijk op. Maar op het moment dat in Efeze 5 staat, wordt vervuld met de geest, sprekende onder elkaar in psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Op dat moment staat er in Colossense, het woord van Christus wonen rijkelijk in u. Zingende onder elkaar met psalmen, lofzangen, geestelijke liederen. Met andere woorden, in de praktijk is dat hetzelfde. Vandaar dan ook dat iemand die vol is van de Heilige Geest spreekt de woorden Gods. Die komen er dan dus uit. Waar het hart vol van is, loopt de mond van over. Wij zouden ons vullen met de waarheid, want daartoe zijn wij geroepen. En helemaal los daarvan, maar dat kan ik ook niet nalaten nog even te zeggen, helemaal los daarvan, wij leren dat tot op zekere hoogte, op een bepaalde manier, de gemeente in de plaats van Israël gekomen is. Op een bepaalde manier is dat ook juist. Maar welke plaats was dat, zeg ik dan altijd. Antwoord erop is, dat is de positie van het koninklijke en priesterlijke volk aan wie de woorden Gods waren toebedrouwd. En voor zover wij, gemeente, vandaag een koninklijk priesterlijk volk zijn, en dat zijn wij meer nog dan Israël in oud-testamentische tijd, betekent dat dus dat ons de woorden God zijn toebedraad. En dat is wat Paulus zei. De gemeente is gemeente Gods, een huis van God, een pilaar en vastigheid van de waarheid. En dat betekent dat wij als gemeente ons bevinden in een vijandige wereld die van de waarheid niks moet hebben, die bijbelse begrippen te beginnen bij het woord waarheid degradeert, dat wil zeggen ontledigt, er een andere betekenis aan geeft, aan waarheid, aan geloof, aan verlossing, aan bekering, zelfs aan de term Christus en christenen, men vult ze allemaal anders in en daarna raken wij met die lui nog in discussie ook nog. En wat dat is alleen maar langs elkaar heen praten. Dat heeft niet de minste zin. Wat zin heeft, is dat wij ons oriënteren op dat woord van God, werkelijk en op voorhand bereid zijn de consequenties te dragen. Als de Heer ons wat laat zien, oké. En zo leidt hij ons door het leven. Dat wil zeggen, hij vult ons met zijn woord en verandert ons in ons denken. Dat is toch niet nieuw wat ik nu zeg, Romeinen 12. Hij verandert ons in de vernieuwing van ons gemoed. Wij leren de wereld om ons heen niet alleen te zien vanuit een ander perspectief, maar ook vollediger. Vollediger dan de wereld zelf die wereld ziet overigens. Omdat we het nu eenmaal zien vanuit een andere kant en van een hoger niveau. Maar wat veel belangrijker is natuurlijk nog, wij leren hem kennen die voor de wereld de onkenbare God is. Hij maakt zichzelf aan ons bekend. En al deze dingen bij elkaar moeten ons bekwaam maken, was de bedoeling, voor een toekomstige positie wanneer wij daadwerkelijk en voor de volle 100% ook dat koningschap en priesterschap zullen praktiseren. Ons leven hier is eigenlijk nog gewoon onderwijs en stage lopen. Meer niet. Want wij zijn onderweg naar onze definitieve aanstelling. En niet als kind van God, dat zijn we, dat blijven we altijd. Maar we zijn wel onderweg naar onze definitieve aanstelling in de beloofde erfenis. Dat wil zeggen in onze zoonstelling in koningschap en priesterschap, die een volle betekenis pas zullen krijgen na de opname van de gemeente en dus in de wederkomst van Christus. Dus heb goede moed. Daarheen zijn we onderweg. En nu vandaag, wij leren. En we leren dat we van de wereld niet zijn, dat we getrokken worden of zijn uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat we getrokken worden of zijn uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven. Dat we in plaats van kinderen van Adam, kinderen van God zijn geworden. Dat wij een nieuw leven hebben ontvangen. Niet meer een levende ziel, maar een levendmakende geest en al dat soort zaken meer. Hebben we dat nog? Niet onderweg zijn naar de dood. Maar in tegendeel, wij hebben leven ontvangen. En we zijn onderweg naar de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dat is wat waarheid zou zijn. Het wordt ons toevertrouwd en we bewaren het in heel ons leven en in ons hart. En wij leven daaruit. We zullen de Heer danken. Wij danken u, Hemelse Vader, dat wij u leren kennen. Uit uw woord en daarmee ook uit de heilsgeschiedenis. We danken u dat we uw werk en de sporen daarvan mogen en kunnen terugvinden, ook in de wereld om ons heen. Maar we in het bijzonder danken u dat we precies op gelijke wijze ook in de wereld om ons heen de aanleiding vinden en de aanloop vinden naar die dagen waarin u uiteindelijk zult wederkomen en een oordeel zult brengen over een goddeloze mensheid om uw heerlijkheid alsnog te openbaren. Maar in het bijzonder hebben we reden om u te danken dat wij nu reeds in dat licht mogen wandelen. En terwijl uw heerlijkheid voor de wereld nog verborgen is, wij niettemin uit deze wereld getrokken worden, opdat wij u zouden zien. En onze heiland met eer en heerlijkheid gekroond. Dat we ons bewust zouden zijn van onze hemelse roeping en erfenis. En ook bewust zouden zijn van onze verantwoordelijkheid die we hebben gekregen. Want u hebt ons niet alleen het evangelie verkondigd, u hebt ons het woord der waarheid toevertrouwd, opdat het ons eigen zou worden, opdat het geschreven zou worden in onze harten, in ons ontvankelijke, zachte gemoed, opdat het voor ons nog onze zielen en daarmee onze wandel zou zalig maken, maar bovendien opdat het ons zou leiden naar die onvergankelijke erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij zeggen u dank dat u ons onttrokken hebt aan de onzekerheid, de verwarring, de duisternis van de wereld. En wij vragen u, Vader, geeft u ons de kracht en al wat nodig is om inderdaad te staan in de zekerheid van het geloof, in de zekerheid van uw belofte, in de zekerheid van uw woord, dat de waarheid is en dat ons brengen zal naar die zekere erfenis. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften, met uw kracht en genade, om Christus wil. Amen.